Ja, daar ging even iets mis, maar hier is Tim in gesprek met Charles Ducal.
Poëziedag vandaag en twee dichters uit Leuven genomineerd voor de Cultuurprijs Poëzie. Ik zit nu bij Charles Ducal. Charles Ducal, wat vindt u van die nominatie?
Ik ben natuurlijk blij met die nominatie. Dood eenvoudig omdat het een blijk van waardering is. Ja, wie zou niet blij zijn met zo'n nominatie?
Zo'n nominatie is uiteraard fijn, maar misschien zijn prijsuitreikingen dat dan niet. Vorig jaar was u er ook niet bij de Herman de Koninkprijs.
Ja, dat klopt. Ik was er toen eigenlijk niet bij, omdat ik op hetzelfde ogenblik in Amsterdam moest zijn voor een viering van Leonard Nolis. En dat had ik eerder toegezegd en ik wou daar niet wegblijven. Maar het klopt wel dat ik eigenlijk blij was. Ik heb dat ook in een opinie in de morgen geschreven. Dat ik eigenlijk blij was dat ik er niet bij moest zijn. En als ik zo luister naar wat mijn collega's dichters, of toch een aantal collega's dichters met wie ik daarover gesproken heb, wat die zeggen, dan denk ik echt waar dat ik niet de enige ben. En ik denk dat ja, het negatieve gevoel erbij, hè, dat komt natuurlijk niet van de nominatie zelf, want dat, ik zei dat, is een blijk van waardering en ook niet van de prijzen. Het is nog een veel groter blijk van waardering, maar wel van de manier waarop die prijs wordt uitgereikt, namelijk dat men dichters in een soort wedstrijdopstelling, in een soort concurrentiepositie tegenover elkaar op een podium zet, hè, om dan zo ja, aangegaapt te worden als winnaar of verliezer. Dat is, om te beginnen, is dat niet prettig. Maar ten tweede, het is ook totaal absurd. Want je kan die dichters onmogelijk met elkaar vergelijken. Want de mensen die genomineerd worden voor zo'n prijs, de kwaliteit van die bundels, dat staat, denk ik, voor de meeste mensen wel buiten kijf. En die kwaliteiten kan je niet met elkaar vergelijken. Ik druk dat graag zo uit, een kilo appelsine weegt evenveel als een kilo appelen. Maar wat lust de jury, appelsinen of appelen? Ja, dat weet je niet, hè. Dat hangt van de samenstelling af. En dus daarom vind ik dat zo absurd van dichters in een concurrentiepositie op een podium te zetten. Ik vind het ook een akelige bedoeling trouwens. Dat is een onnodige stresssituatie creëren en ik blijf daar liever weg.
Zullen we dan gewoon naar de echte materie gaan, de gedichten zelf? Hoe begint u eigenlijk aan een gedicht?
Om te beginnen, ik moet daar echt voor gaan zitten. Dus ik hoor wel eens mensen zeggen dat hen ineens een dichtregel te binnen schiet. Dat overkomt mij dus nooit. Als ik in het gewone leven rondloop, hè, dan schiet van alles door mijn hoofd, maar ik maak absoluut geen dichtregels. Het gebeurt eigenlijk alleen als ik echt aan mijn werktafel zit, ofwel als ik in bed bijvoorbeeld niet kan slapen en ik lig de hele avond nog te piekeren over een strofe of een paar regels waar ik die avond of die dag aan gewerkt heb. Het maken van gedichten, ja, dat gebeurt ook zelden vanuit, moet ik zeggen, volstrekt vanuit het niets. Bij mij is dat toch zo, ik heb in de loop van de jaren zoveel flarden verzameld, zoveel losse regels, zoveel kladblaadjes, zoveel varianten van mislukte gedichten. Ik gooi nooit iets weg, omdat ik denk van op een dag kijk je ernaar en ineens ontstaat uit die combinatie, die volstrekt mislukte combinatie van woorden, ineens toch een regel waarmee je verder kan en waar dan soms een goed gedicht uit geboren wordt.
En als je dan daaraan aan het werken bent, aan een gedicht, als je al ervoor bent gaan zitten, erover aan het nadenken bent, werkt je dan ergens naartoe, naar een thema toe, of laat je het groeien vanuit die ene regel?
Bewust een gedicht sturen op inhoudelijk vlak, dat is het domste wat men kan doen. Ik bedoel, dan is men eigenlijk geen poëzie aan het schrijven, maar dan is men ja, proza op rijm of zoiets aan het schrijven. Het typische van poëzie, dat vind ik net, dat het is een cliché hoor, ik weet het, maar ik kan het niet anders uitdrukken. Eigenlijk schrijft de taal voor een groot deel zichzelf. Je begint bijvoorbeeld met een regel en je zit met bepaalde gedachten in je hoofd, maar je bekijkt die regel en je zit je vooral af te vragen hoe dat nu verder moet in de formulering. En ja, er ontstaat daardoor, gewoon omdat bijvoorbeeld een eindklank roept een rijmklank op. En daardoor ontstaat ineens een associatie die je tevoren niet had. Hè. En hop, het gedicht is een totaal andere richting uit. En als je daar dan censurerend gaat tegenover optreden en zegt, oh nee, ik moet terug naar mijn bedoeling. Dat werkt gewoonweg niet. Zo werkt poëzie niet volgens mij. Je moet heel grote ruimte geven aan het toeval, aan de associatie, aan waar de taal je naartoe leidt. Ja. Van de andere kant, die vrijheid zo in ik zal het anders uitdrukken. Het is niet omdat je de taal vrij laat dat ze daardoor totaal willekeurig of zo wordt. Bij mij is dat toch niet zo. Ik zou zelfs zeggen, in tegendeel. Het is op een of andere manier drukken de gedichten in hun geheel, hè, dus in één bundel of in alle bundels samen, die drukken toch echt uit zo van welke visie ik heb op mezelf, op mijn evolutie, op relaties, zo relaties met de ouders, met mijn vrouwen, zelfs mijn maatschappelijke visie en zo. Dus op een of andere manier blijkt dat daar toch wel uit. Dus blijkbaar, ik heb toch die ervaring van twee dingen goed samen. Dus aan de ene kant dat je absoluut niet censureert als de taal je in een bepaalde richting voert, maar aan de andere kant voert de taal je blijkbaar ook alleen maar in een richting die uiteindelijk toch weer naar jezelf leidt. Ik kan het niet beter uitdrukken dan zo. Ja.
Ja. Maar het gedicht dat vorig jaar, waar u de Herman de Koningprijs heeft voor gekregen, dat is toch wel een associatiever gedicht, hè?
Ja, dat klopt. Zelfs in zo'n mate dat, toen ik het in de bundel zette, dat ik mij afvroeg van, is dit eigenlijk niet voor de lezer te duister? Omdat het heel sterk op heel persoonlijke associaties is gebouwd. Maar dan blijkt, ja, bij de Herman de Koningprijs, dat de jury eruit gerekend dit gedicht uithaalt. Dus dat ze dit gedicht selecteren voor de publieksprijs. En dan denk ik, ja, het werkt. Hè. Bij mij werkt het volgens heel persoonlijke associaties, maar bij de lezer werkt het dus blijkbaar. Roept het heel andere associaties op, maar men zou het er niet uithalen als het niet werkte. Hè.
Ja. Zou je het willen voorlezen?
Ja, ik zal het eens voorlezen. Geboorte. Hier moet het worden geboren. Van zwarte teer zijn de emmers gevuld. Vreemde mannen staan in de poort en kijken naar binnen. De honden zijn los en verschrikkelijk groot staat het wit op de muren gekalkt. Geluid raakt het erf niet meer binnen. Al moet het ondraaglijke gillen nu al ingekerfd zijn in het loshangend hoofd, waarin rondom rond vreemde ladders reizen en emmers stijgen, waaruit met grote kwasten het wit in bloed wordt gesmoord.
Dus de rest van zeer persoonlijke
associaties.
Zeer persoonlijke associaties. En daarover heb ik ook een vraag eigenlijk van Paul Bogaert, die jij u graag zelf wilt stellen.
Wat ik me soms afvraag, dus ik heb de meeste bundels van hem wel eens gelezen, en ik vind eigenlijk dat hij een heel dat het heel persoonlijk lijkt allemaal. En soms vraag ik me af van in hoeverre hij gaat echt uit van zichzelf. Zo lijkt het al, die gedichten. En ik vraag me soms af in hoeverre is dat echt waar zo? Is dat, omdat ik denk, een beetje schrijver kan ook doen alsof. En de grens tussen het werkelijk persoonlijke of het persoonlijke om er, het schijnbare persoonlijke om er een mooi gedicht van te maken, of een goed gedicht, waar zit die grens bij? Dat vraag ik mij soms af.
En wat vindt u daarvan?
Tja, hij vraagt eigenlijk waar de grens ligt tussen het persoonlijke en het onpersoonlijke. Voor het eindresultaat van het gedicht heeft het persoonlijke absoluut geen belang. Dus het is echt van nul en geenerlei belang. Dus ik wil in geen enkel opzicht dat het gedicht een soort verslag is of zo, of iets correct van uitdrukt op het gebied van wat ik heb meegemaakt of hoe ik leef of zo verder. Van de andere kant is het zo, het valt hem niet voor niks op. Dus als hij dat leest en hij heeft ervaring, dat lijkt mij allemaal zo persoonlijk. Ja, de voedingsbodem van die gedichten die is heel persoonlijk. Dus ik haal mijn beelden, ik haal zo de scènes die ik, die ik soms ook gewoon uit het leven haal, maar die ik soms ook fantaseer. Ik haal die altijd uit een wereld die ik goed ken. Dus dat is de wereld van mijn jeugd, dat is de wereld van de boerderij, of dat is de wereld, ja, gewoon in het algemeen, hè. Bijvoorbeeld ook de politieke wereld waarin ik heb geleefd en zo, hè. De schrijverswereld waarin ik functioneer enzovoort enzovoort. De wereld van de klas bijvoorbeeld ook als leraar. Maar dat is de voedingsbodem en niet meer. En die voedingsbodem is natuurlijk heel persoonlijk, maar ik vergelijk dat altijd met een timmerman en zijn planken. Dus als een timmerman een kast maakt of een meubel maakt, ja, dan past hij de planken wel aan, hè. Hij zaagt ze, hij geeft de vorm aan die hij nodig heeft om een mooie kast te maken. En dus je doet dat zonder enige genade voor het persoonlijke karakter. Ik vind zelfs dat dat eigenlijk de bedoeling is van poëzie. Namelijk van, voor mij toch, hè, dat is van...
Maar de uitslag maandag...
Start in het heel persoonlijke, uiteindelijk bij de lezer brengen in een formulering die zo, ja, typisch is geworden, dat het eigenlijk onpersoonlijk is geworden. Want anders werkt het niet, denk ik. Ik bedoel, ik kan mij niet inbeelden dat iemand een volgende bundel van Charles Ducal koopt vanuit de vraag, wat zou hij de laatste 3-4 jaar hebben meegemaakt? Dat kan ik mij niet voorstellen. Hij leest natuurlijk die bundel, enfin, dat hoop ik toch, omdat hij vindt dat die gedichten vanuit de taal tot hem spreken. Dus het moet bij mij onpersoonlijk zijn om bij de lezer persoonlijk te kunnen worden. Dat klinkt paradoxaal, maar toch is het zo.
Dat is misschien het wezen van de poëzie, hè, dat het paradoxaal is. Charles Ducal, heel erg bedankt voor dit interview.
Met plezier.